Ja, het helpt niet om zelf. Je kan zelf de meest fantastische blog hebben, maar als niemand het bestaan ervan kent, ja, pech. Dus dan zul je toch moeten proberen om te gastbloggen en dingen te doen. Hè? Ja.
Hallo en welkom bij aflevering 136 van de Ann Hanning Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Ann Hanning en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Vandaag het coole gesprek met Carl Gillis. PPC Hero zet Carl op de derde plaats in een wereldwijde rangschikking van de meest invloedrijke usability en conversie optimalisatie specialisten. Een lange zin, maar wat belangrijk is, hij werd nummer 3 op usability. Carl is de G1AG Consult, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in gebruikersonderzoek, informatiearchitectuur, conversieoptimalisatie en digitale groei. Sinds 2001 maakt hij websites succesvol op basis van onderzoek en feiten. Tot de klanten van AG Consult behoren onder andere 10 van de 100 grootste bedrijven ter wereld. Bedrijven als Coolblue, Carglass, AXA, TUI, Suzuki en Corendon bellen AG Consult als ze hun online omzet een duw willen geven. Carl geeft daarnaast les aan verschillende universiteiten en spreekt jaarlijks op zo'n 50 conferenties overal ter wereld. En dat is ook eigenlijk de reden dat ik hem uitgenodigd. Ik zie elke keer reacties van mensen, hoe gaaf zijn presentaties zijn. Ik denk, die man wil ik in de podcast. We hebben het onder andere over zijn eerste bedrijf dat hij kocht en weer verkocht. De eerste grote usability ontdekking op zijn eigen website, toen het nog niet eens usability heette. De belangrijkste growth hacks voor zijn bedrijf. Hoe hij 50% van zijn tijd investeert in zichtbaarheid en wat dat voor betekent. De meest absurde sollicitatiespraak dat hij heeft meegemaakt. En zij werd uiteindelijk mede-eigenaar van het huidige bedrijf. En zijn fotoreizen, jawel, fotoreizen naar Namibië. Veel plezier met de inzichten in dit gesprek met Carl. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Deze podcast aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ErnoHanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Carl, jij bent net terug uit Londen, hebt daar een presentatie gegeven. En dat is ook eigenlijk hoe ik bij je kom. Ik heb online al zo vaak jou voorbij zien komen van jouw succesvolle presentatie. Mensen die er enthousiast over zijn. Ik denk, nou, ik moet een keer Carl in de podcast hebben.
All right.
Je bent nu 15 jaar bezig met usability, met jouw bedrijf.
Ja, dat klopt.
Hoe ben je daar zo in beland?
Eigenlijk een stukje per toeval. Ik heb daarvoor een gewerkt bij een webagency, of begonnen als webagency. Ik heb dat daarna zelf overgenomen. Dat was in 1996, maar het probleem was dat er toen heel weinig klanten waren voor websites. En ik ben toen zelf begonnen met een hobbywebsite. Dat ging over computers en ik heb daarna ook over filmbesprekingen en games en zoiets van gemaakt. En eigenlijk toen ik daarmee bezig was, moest ik geld verdienen met advertenties. Dus dat wou zeggen dat ik toch mensen op mijn websites moest hebben en houden. En op die manier heb ik gemerkt dat als je dingen eenvoudig maakt, in plaats van er heel veel show op te zetten, heel veel visueel overload, en mensen eigenlijk langer op je website blijven, dat ze gemakkelijker je artikels lezen. En in dat geval had ik dus meer geld verdiend. Maar ik kende toen het woord usability of gebruiksvriendelijkheid niet. Toen ik daarna dat bedrijf heb verkocht, was ik zelf verschoten van hoe slecht eigenlijk heel veel websites waren. En ik wist ook dat ik geen websites meer zelf wou maken. En op die manier ben ik in deze business geland.
Oké, daar zitten een heleboel dingen in die ik wil uitpakken. Je werkte bij een webagency en dat heb je overgenomen, zo had ik het goed begrepen.
Ja, dat was helemaal het begin. Ja, dat was het begin van het internet in België. Ik denk, Ik denk dat ik hier internetabonnee nummer 142 was of zoiets, als ik me goed herinner, bij de eerste provider. Dus ik was er heel vroeg bij. En dat was ja, beginnend bij een webagency aan het werken. Die hadden weinig klanten, maar ik heb dat dan daarna overgenomen, inderdaad.
En wat deden zij dan?
Websites maken. Maar zelfs al in die tijd, en ik denk dat dat eigenlijk op zich niet veel veranderd is, is dat je ziet dat heel veel designers ja, vooral iets maken of graag maken dat ze zelf heel tof vinden. En ik stond daar niet zo heel hard achter, alhoewel dat ik zelf een van de eerste flash-intro's in België heb gemaakt ooit. En een van de dingen die ik toen merkte was, oh, dat was een hele schone flash-intro, die werd toen besproken op forums op internet. Amai, zie, dus je moest letterlijk een gordijntje open doen om de website te mogen bekijken, als het ware. Maar ik merkte wel dat er mensen op die website kwamen, maar dat er bijna heel weinig mensen voorbij die eerste stap geraakt. En toen ik dat flashgordijntje wegdeed, dan hadden we ineens 3-4 keer meer bezoekers. Pas op, in die tijd ging dat dan van 10 naar 50 mensen per dag of zo. Maar dat was toch, en op die manier ben ik erin gerold en gezien van, tju, het gaat eigenlijk niet om wat je zelf tof vindt, maar het gaat eigenlijk om wat mensen, je bezoekers, gemakkelijk vinden.
Ja, dat kan, ja, dat is iets waar ik me helemaal goed in kan vinden. Ja. En, maar wanneer was dat je begon dan? Wanneer was dat je het bedrijf had overgenomen?
Dat was 1997, dus na 1 jaar heb ik dat bedrijf overgenomen, ja. Dus ik ben op dit ogenblik 20 jaar bezig met het internet.
En hoe kwam je erover om dat bedrijf dan over te nemen?
Omdat ik er zelf mijn hart en ziel had ingestoken. Dat was een heel klein bedrijf, enorm. Ik had er zelf mijn hart en ziel ingestoken. En dat ging maar niet vooruit. En ik dacht, kom. Dus ik heb dat, ja, ik heb de meerderheid van de aandelen overgenomen en de minderheid is bij de oude baas blijven zitten. En dan nog x aantal jaren later heb ik dat laatste deel ook nog eens overgenomen. Dus maar eigenlijk zo is het begonnen, ja.
En, want je zei dat je dat ook weer verkocht had, dat bedrijf?
Ja, dat is. Na een tijdje, ik deed mijn werk wel graag, maar ik weet niet of dat zit bij veel ondernemers, maar ik ben eerder het ondernemerstype en niet het bedrijfsleidertype. Dus toen we 20-tal mensen in dienst hadden, vond ik dat nogal veel van mijn vreugde op souperen eigenlijk aan de administratie en dat soort dingen, waar ik zelf ja, niet zo graag doe. En toen heb ik beslist van, ja, dat ik dat bedrijf moest wegdoen, omdat het mij niet meer gelukkig maakte. Het werk wel, maar het bedrijfsleiderspelen aspect was mij iets minder mijn goesting.
Oké, dat is interessant, want nu heb je een bedrijf en dat heet AG Consult.
Ja.
En als ik het goed onthouden heb je daar toch bijna 10 mensen.
Ja, dat klopt.
En je doet dat samen met Els Arts.
Ja. Dus Els was in mijn vorig bedrijf werknemster. Wij zijn samen dit bedrijf begonnen. En aanvankelijk met de intentie om geen werknemers te hebben. Dat vonden we niet zo tof. Maar dan 4 jaar geleden dachten we, kom, we zijn wat ouder geworden. En ook omdat de materie toch wel complex is. Je moet zowel iets van analytics kennen, alleen veel van analytics. Je moet iets van psychologie kennen. Je zou toch een klein beetje development moeten hebben. En dat je ziet dat die wereld zo complex was geworden, dat we dat zelf met ons getweeën niet meer echt konden. En bovendien ook dat we dachten, ja, we zijn aan het, ja, er is zoveel vraag naar onze diensten, gaan we toch proberen te groeien. En dat hebben we nu gedaan. En we moeten zeggen dat zo'n 10 van 10 mensen, dat valt net binnen onze comfortzone. Of dat we verder willen uitbreiden, daar ben ik niet zo zeker van. Dus ja.
Ja, oké. Okay, dan raak je natuurlijk weer iets heel grappigs. Ja. Want zoals ik het zie, ben je enorme opkomst de laatste tijd. De vraag aan jou zal alleen maar toenemen.
Ja, die vraag neemt inderdaad toe. Dan is het altijd de beslissing. Ja, we hebben een heel andere podcast dan toen, niet pas over usability, maar over ondernemer. Wat wil je als ondernemer bereiken? Hè? Wil je als ondernemer een groot bedrijf uitbouwen met veel werknemers? Ik heb die ambitie op zich niet meer. Ik vind dat wel leuk om te spreken op die conferenties. En ik denk dat ik vooral de juiste klanten wil vooruit helpen. En mijn ambitie is niet noodzakelijk om het grootste usability bedrijf ter wereld uit te bouwen.
Ja. En wat zijn voor jou dan de juiste klanten?
Ha, dat is een zeer goede vraag. Ook weer die voorbije jaren, hè, met inderdaad dat ik zelf ietsje populairder werd, dacht ik van de supergrote bedrijven dat de max ging zijn. We hebben voor een aantal van die grote, maar eerder klassieke bedrijven gewerkt, zoals in België Engie Electrabel. Dat is onze oude staatsenergieleverancier, maar nu verhalen en nog een aantal van die zeer, zeer grote mastodontbedrijven. Ik was heel blij dat die klant werden. Wat we daar vaak vaststelden is ja, dat je daar, je wordt niet echt tegengewerkt, maar dat je niet kan doen wat je wil doen. En dat eigenlijk de losse teams die je inhuren in zo'n mastodontbedrijf eigenlijk ook niet de volledige zeggenschap hebben. En ik denk toch wel eigen aan wat wij doen, hè, de gebruiksvriendelijkheid, maar dan ook heel veel AB-testen. Is dat je wel wat vrijheid moet krijgen om dingen te testen. Dingen die misschien soms zelfs ingaan tegen de corporate guidelines en de starre stijlgidsen. Die opgesteld zijn door mensen die eigenlijk geen benul hebben van het internet heel vaak. Sorry dat ik dat zo zeg. En dat gaat niet binnen die bedrijven. En wat we dan nu hebben gemerkt is dat eigenlijk voor ons het ideale bedrijf is, kortweg gezegd, iemand die dat er heel hard in gelooft in het internet en die ons ook bereid is om die vrijheid te geven. En dat betekent vaak iets kleinere organisaties of organisaties die ietsje verder op de digitale ladder staan. We werken in Nederland, werken we voor Yoast, de grootste pluginbouwer of denk ik, of de meest populaire plugin of zoiets voor SEO. Het is natuurlijk niet de 100% vrijheid, hè? Maar wij doen ook geen zotte dingen. En daar zie je wel dat zij ons heel af en toe zeggen van oei, dit vinden we wel raar, maar oké, als je denkt dat het gaat werken, doe maar. En ik denk dat dat belangrijk is in een relatie, ik denk trouwens altijd tussen opdrachtgever en klant, is dat de opdrachtgever het bedrijf waarop een beroep doet, vertrouwt en dat ook laat doen. En je kan anders niet. Ik denk heel veel organisaties zitten in structuren niet gebakken intern en dat houdt hun tegen om te groeien. En als je echt iets wil vooruitgaan, als je online wil vooruitgaan, moet je durven testen. Dat is wat een Booking.com, een Amazon, een Facebook zo geweldig en zo groot maakt. Dat individuele teams daar eigenlijk over de stukken die ze hebben toegewezen van de website bijna in volledige vrijheid mogen doen. Uiteraard binnen ethische normen en binnen de grote structuren wel. Maar het is alleen maar op die manier dat je volgens mij echt vooruit kan. Een soort experimenteren, vrijheid om dingen te testen.
Mm-hmm. En toen je dus, want je hebt al verteld dat je de 10 van mensen is een beetje de grens. Maar ben je een bepaald moment, heb je gewoon gelijk wel mensen aangenomen?
Ja.
Je hebt niet gewerkt met freelancers of zoiets eigenlijk?
Nee, in het begin wel. inderdaad, dat was onze eerste jaren dan. Hè, want we zijn dan 10 jaar Els en ik alleen geweest. Dan hebben we inderdaad af en toe beroep gedaan op freelancers. Soms werkte dat, soms werkte dat wat minder goed. En dat is eigenlijk ook nu weer een piste waar we weer over denken. Van oké, misschien toch terug even toe beroep doen op freelancers, maar dat weet ik zelf nog niet zo goed. Het is een beetje een tweestrijd op dat vlak.
Daarom vraag ik het, want dat is ook een vraag die ik zelf heel erg heb en mee worstel. Ik werk op dit moment wel met freelancers. Mm-hmm. En hoe lang kun je ermee doorgaan? En kun je er altijd mee doorgaan? Ja. Het blijft gewoon lastig.
Het is lastig. Ik hoor er wel zeer goede dingen over. Want ik praat wel eens met andere ondernemers over dit. En ik ken nu 2 of 3 mensen die effectief eigenlijk. Het is dan geen bedrijf, maar dan heb je 1 het hoofd van de freelancers. En die werkt eigenlijk altijd bij een vast team freelancers. En dat gaat wel vooruit dan, omdat hij is bijna hun enige opdrachtgever, maar die mensen zijn wel zelfstandig en zo. Dus dat werkt wel in bepaalde omstandigheden. Het blijft moeilijk. Voor mij.
Ja. En wat is dan op dit moment, want als je hebt nu een bedrijf en 10 mensen, wat is daar dan het meest lastige aan dan?
Voor mij blijft dat eigenlijk altijd hetzelfde. Hè? Dus voor mij persoonlijk, maar dan gelukkig Els is daar wat beter in, is het het. De administratie, daar zijn we ondertussen zo slim geworden om dat allemaal uit te besteden, dus daar heb ik geen last van. Dat is iets waar ik sowieso zenuwachtig van werd. En dan het tweede aspect is het dagelijkse management en het leiden van een groep mensen. Daar heb ik ietsje minder aandacht voor. Dus dat is voor mij de grote uitdaging. Maar wat ik aan iedereen kan aanbouwen, is dat je een goede businesspartner vindt. Hè? Ik noem Els mijn rechter, mijn linkerhand. Dat is degene die mijn ideeën bijschaft. Of het is degene die mijn ideeën naar beneden stuurt als ze te wild zijn. Dat je iemand hebt dat je blindelings kan vertrouwen. En die inderdaad een beetje een aanvulling is op je eigen zwakke punten. Dus op die manier lukt dat wel, tezamen.
Ja. Dat is wel herkenbaar. En vooral dat je zei van de ideeën naar beneden sturen. Dat klinkt als iets wat ik ook wel goed kan gebruiken.
Ja, dat is... Iedereen heeft zijn eigen dingen. Ik ben meestal degene met de wilde ideeën. En dan probeer ik dat ook nog eens in de al overvolle agenda van onze mensen. En is er toch altijd iemand die met een iets nuchtere visie dat probeert bij te sturen. Maar het werkt in de twee richtingen. Hè. Soms zet er daar als er kent ook wilde ideeën. Of zijn er kleine brokjes. Maar ik denk dat het altijd goed is. Of dat je nu alleen bent als ondernemer. Of dat je al een bedrijf hebt, is dat je een aantal sparringpartners rond je verzamelt. Dat kan binnen het bedrijf zijn, maar kunnen ook andere ondernemers zijn. Maar...
Ja, ja, 100%. Dat is, ik werk zelf met een aantal masterminds. Ja. En dat helpt mij zo enorm. Ik vind dat een van de belangrijkste dingen van mijn bedrijf eigenlijk.
Ja, absoluut.
sorry. Jij bent, zoals ik al zei, ik ben je tegengekomen in de presentaties. Ja. Hoe is het zo gekomen dat je zo naar voren kwam met presentatie? Heb je een bepaald moment daar ook op gelegd? Heb je daar echt op toegelegd?
Ja. Ja. Dus ook weer, dat is een vrij lange geschiedenis. Dus heel vanaf heel in het begin hebben wij heel veel opleidingen gegeven en zo. En af en toe heb ik ook presentaties in België, maar dat was nooit echt gigantisch. En dan op een bepaald moment, en het verhaal begint in Nederland... contacteert een zekere Aart-Jan van Erkel mij, toen nog niet zo bekend, of hij een interview met mij mag doen voor een boek dat hij gaat schrijven. Dat boek wordt een redelijk groot succes. Hè. Dat was zijn eerste boek verleiden op internet. En ik ben daar op de persvoorstelling en daar zit ook een zekere Ton Wesseling van Online Dialogue. En nog eens een paar jaar later zit ik in een presentatie in Londen, eigenlijk per ongeluk bijna een presentatie in Londen voor Which Test One. En Ton zit in het publiek en hij zegt, Karel, jij moet dat meer doen, je bent een geweldige spreker. En hij nodigt mij uit op Conversion Hotel in Nederland. En zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Ik vond dat zo plezant en dat was blijkbaar ook... Ja, het publiek vond het ook wel interessant wat ik vertelde. En dan heb ik mij er echt op toegelegd. En dan heb ik gezegd van, oké, ik wil hier zien hoe ver ik ermee kan geraken. En ik heb mijzelf daar gezegd, oké, ik wil het eerste jaar 20 spreekopdrachten. En ik wil er zelf in investeren. En toen heb ik... Onder andere bij Unbounce in Canada. Die hadden een roadshow waar dat ze mensen verzochten. Daar heb ik een heel opvallende pitch geschreven. Die hebben mij uitgenodigd. Daar was ik dan de beste spreker. Die hebben mij dan uitgenodigd op hun hoofdconferentie. Maar dat eerste jaar heb ik er heel hard in geïnvesteerd. En heel veel voor geoefend. Het tweede jaar zijn mensen mij beginnen betalen. En nu is dat inderdaad een stuk van mijn inkomen geworden, eigenlijk dat spreken. En zoals alle dingen in het leven, dat gaat niet vanzelf. Er zijn heel veel mensen die zeggen van, amai Karel, je hebt nogal eens een talent, jij doet dat goed. En ik denk van, ik ben er ook redelijk ondertussen van, ik doe dat goed. Maar ik oefen dat gigantisch veel. Ik steek er veel tijd in. En elke taak pas ik een klein beetje aan het publiek toch vaak. Zelfs al is het dezelfde taak dat ik een week ervoor heb gegeven. En elke keer zal ik die de avond ervoor en meestal 's ochtends in mijn hotelkamer vol energie staan oefenen. Om het helemaal juist te krijgen.
Maar, want dat is interessant, maar als je dan terugkijkt naar hoe je in het begin, dat eerste jaar, heb je er veel in geïnvesteerd. Maar wat heb je geïnvesteerd? Heb je een coach ingehuurd? Heb je presentatie voor niks gegeven?
Ja, dat is dan inderdaad presentaties voor niks geven. En ik ben de eerste keer op eigen kosten naar Canada gevlogen en van die dingen. Hè. Dat je er inderdaad een beetje investeert en... Ook weer, daar heb je een doel. Hè. Het doel is, oké, kan ik in dat circuit bekend geraken en gaan mensen mij ooit betalen? En twee is, oké, als ik internationale spreker ben, gaan bedrijven in België en Nederland mij misschien terug hoger inschatten, gaan we grotere klanten hebben, wat dat dan ook duidelijk zo is geworden. En misschien gaan we ook wel internationale klanten binnenhalen, wat ook zo is geworden. Dus, maar ja, je moet je ergens op toeleggen met een plan. En ook daar weer... Dat was een wisselwerking tussen Els en mij misschien wel goed, omdat ik dan degene ben van wauw, het lukt en ik word uitgenodigd om te spreken. En Els wel zei, oké, maar we moeten daar misschien ook wel eens iets aan gaan verdienen. Dus je moet daar geld voor beginnen vragen en zo verder. Maar, ja.
En je zegt het, je kreeg er nu klanten uit, internationaal en grote klanten.
Ja.
Dat betekende dat je ook je team moest internationaliseren, je website moest internationaliseren.
Ja.
Maar wat is dit nu jouw grootste manier waarop je klanten krijgt? Je belangrijkste manier waarop je klanten krijgt?
Op dit ogenblik denk ik wel. We hebben nooit zelf klanten gezocht. Toen we zijn begonnen, hebben wij een onderzoek gedaan naar de 50 of wel 75 meest bezochte websites. En hebben we er een publicatie over geschreven. Die is toen redelijk hard in het nieuws geweest. Daarna hebben we onze blog gestart. Die daar redelijk populair was en nog altijd is, maar op dit ogenblik hebben we weinig tijd om er artikels voor te schrijven. Dat zijn altijd onze grootste leads geweest, dat soort dingen. Dan de opleidingen, de Belgische conferenties en nu denk ik inderdaad die internationale conferenties. samen nog altijd wel met ja, de blog ook al schrijven we maar 3-4 artikels per jaar weer, maar ja, die oude artikels worden nog altijd wel veel gelezen. Dat zorgt voor een geloofwaardigheid in de markt en uw aanwezigheid als mensen u zien, dat zorgt voor geloofwaardigheid. Dus die combinatie is voor ons inderdaad ongelooflijk belangrijk. En ook daar is de boodschap, zoals bij vele dingen in het ondernemen, blijven volhouden. Een klant wordt geen klant omdat hij je 1 keer heeft gezien op een conferentie, maar vaak is het omdat hij 2-3 keer heeft gehoord, omdat hij heeft gezien dat je daar en daar en daar spreekt. En dan gaan ze u beginnen contacteren.
En jij zei, je hebt het onderzoek gedaan met die 50 bedrijven die met een bepaalde website. Ja. Hoeveel heb je daarin geïnvesteerd?
6 maanden tijd. Ja. Ja, dus wij zijn begonnen. Dus ik heb dan een zekere luxe positie, omdat je oude bedrijf verkocht, maar het is niet dat ik een eiland in Aruba of zoiets kon kopen. En toen was het oké, wat gaan we doen? Gaan we zelf proberen klanten te vinden? Of gaan we proberen met iets voor de markt te komen dat nog niet is gebeurd? En we hebben inderdaad, Els en ik, hebben ongeveer 6 maanden bezig geweest met dat rapport te schrijven, die websites te onderzoeken. We hebben daar een persconferentie rondgegeven. Er waren wel wat nieuwsmedia aanwezig. Dat zou nu niet meer lukken, denk ik, op die manier. Maar dat was toen 2001, dus net na de internetbubbel. En dat werkte voor ons, ja. En zo is het begonnen. Maar ja, durven investeren, dat is een stukje van bedrijfsvoering, zeker. Hè?
Ja. Ja. Ja, dat snap ik wel goed, ja.
Een website maken en wachten tot het er volle komt. Ik denk niet dat daar al veel mensen rijk mee zijn geworden.
Dat is een goed punt. En dat is natuurlijk wel wat veel gebeurt. Als ik met mensen bezig ben, met klanten bezig ben, en ze hebben een website, ze willen dat graag dat het verbindt, en dan denken ze dat het vanaf dat moment allemaal vanzelf gaat. Nee. Maar je moet gewoon nog steeds heel erg hard doorwerken.
Sorry, heel erg doorwerken, heel veel doen. Ja, het helpt niet om zelf... Je kan zelf de meest fantastische blog hebben, maar als niemand het bestaan ervan kent, ja, pech. Dus dan zul je toch moeten proberen om te gastbloggen en dingen te doen. Hè? Ja.
Wat is volgens jou, als je nu een klein bedrijf bent, het is misschien niet een eenmanszaak, maar wel een klein bedrijf zoals jij, met 10 mensen per personeel bijvoorbeeld. Wat is dan de meest effectieve manier om ervoor te zorgen dat je website onder de aandacht komt?
Ja, vind ik een moeilijke vraag. Zorg dat je de aandacht verdient. Dus ik denk altijd dat je moet ontzettend goed zijn in wat je doet. Daar geloof ik altijd heel hard in. Ja, en artikels publiceren, wat jij doet. Hè, ook die podcasts doen, de YouTube-filmpjes. Maar proberen dat je misschien toch eens een artikel kan schrijven op, ik weet het niet, in Nederland, de marketing facts of dat soort websites. Maar ja, zorg dat mensen je leren kennen en spreken op een conferentie. Nodig jezelf uit als spreker of ga naar kleine events. Hè. Je moet niet ineens naar de grootste conferentie ter wereld gaan. Ik weet niet of je die kent, maar het is ondertussen een redelijke vriend geworden. Maar Chris Oud is iemand in Nederland van een growth agency, Rockboost. En toen ik 3-4 jaar geleden in dit circuit begon met spreken, was hij op elke conferentie aanwezig. En ik dacht, wat doet die gast hier altijd? En hij zei, ja, ik was vroeger accountant en ik wil nu in dat internet, maar ik ken er niet veel van. Dus ik heb mij voorgenomen, het eerste jaar ga ik naar elke conferentie die ik kan permitteren, ga ik naartoe. En het tweede jaar ga ik proberen te beginnen spreken. En nu is hij ook een van de sprekers die regelmatig opduikt in het circuit. Dus ja, investeren in tijd, investeren dat mensen je leren kennen. En ik denk het eerste jaar heeft hij op 50 events gesproken, maar dat waren allemaal super kleine dingetjes. Maar er is niks mis mee te spreken voor de lokale ondernemingsvereniging. Ik heb het ook allemaal gedaan. Dat ik in elke parochiezaal in België bij manier van spreken heb gestaan om een lezing te geven voor de boekhouders en een lezing voor de beenhouders bij manier van spreken in het begin. En zo leer je het ook.
Ja, want voordat je natuurlijk in zo'n zaal als jij, je staat in een groot publiek van 2000 mensen, ja. En dat je daar comfortabel spreekt, dan moet je wel wat presentaties onder je riem hebben,
ja,
zeg maar.
Ja, dan kan je best wel even vertrouwen hebben in je eigen, ja.
Ik snap het helemaal. En als jij kijkt, het grappige ook wat je vertelde in het begin, dus dat je maakte de eerste flesintro in België en, ja. en toen je het weghaalde, steeg het aantal bezoekers met 3-4 keer. Ja. Wat is wat je, als je nu kijkt naar websites, de usability daarvan, wat is een element wat je vaak ziet? En als mensen dat zouden verwijderen, dat zorgt voor een gigantische stijging in aandacht?
Goh. Wel, Ik denk eigenlijk nog altijd een beetje hetzelfde. Het is niet meer de flash intro, maar het is de visual overload en de visual impressing dingen die de mensen op hun website zetten. En een typisch voorbeeld ervan, dat ik nog zo raar vind dat het op zoveel sites staat, dat is de carousel op de homepage, weet je wel, waar om de 2-3 seconden in een nieuw beeld voorbij schuift.
Ja, verschrikkelijk.
In dat rapport wat ik zei, dus dat schreven we in 2002, hadden wij een tip, ik denk dat tip nummer 64 was, zorg dat je geen bewegende onderdelen hebt op je homepage. Ik had dat helemaal uitgelegd, want ik wist toen zelfs niet dat er een naam voor was, een slider of een carousel. Maar wij zijn 15 jaar later en ik denk dat op 1 op 3 websites het nog altijd staat. En niet alleen van de kleine websites die het misschien niet altijd beseffen en die kopen een WordPress-team waar dat het verdomme in zit. Dan haal het er dan uit. Maar we zien dat hier in België ook bij onder andere De Leijzen, dat is de Albert Heijn van België, of zo werken samen Albert Heijn hier. Daar staat dat ook en dan denk ik van hoe kan dat? En dan heb je nog de fase daarna, dat is de video-achtergrond die dat nu ook overal begint op te duiken. Maar dat is eigenlijk hetzelfde, dat is allemaal visual overload, die dat heel indrukwekkend is om te maken, die ook heel veel geld kost. Maar dat je ziet dat dat eigenlijk allemaal dingen zijn die voor afleiding zorgen. En dat eigenlijk de essentie van je boodschap daardoor niet resoneert bij je bezoeker. En dat was 15 jaar geleden zomaar, toen besefte ik niet zo hard als nu. Maar wat wij zien is dat toch de belangrijkste elementen die de bezoeker overtuigen, meestal toch, op de meeste websites, dat zijn woorden, dat is hun tekst. En ik heb niet gezegd dat design niet belangrijk is, maar je design moet ondersteunend zijn daarvoor. En mensen investeren er ook vrij weinig in goede teksten, die dat dan ook nog gericht zijn op de consument en niet vanuit het bedrijf vertrekken. Want dat is dan misschien de tweede fout. Naast die visual overload is dat heel veel bedrijven, misschien zonder dat ze het beseffen, maar een heel egocentrische website hebben. Ze vertellen zelf wat dat zij belangrijk vinden aan hun product, waarom dat jij dat zou nodig hebben. En heel veel bedrijven doen blijkbaar geen onderzoek naar waarom kopen mensen nu echt ons product. En waarom kopen ze die auto bij ons en niet bij een concurrent? Of waarom kopen ze die carport of die printer of wat dan ook bij ons en niet bij een concurrent? En dat is ongelooflijk belangrijk om dat uit te zoeken. Wat maakt u eigen? Wat is het verschil tussen uw bedrijf en uw concurrent? Wat is het verschil tussen een Coolblue en een Amazon? Voor mij is dat vrij duidelijk, zo, wat die verschillen zijn. Maar daar moeten we voor jezelf en voor je eigen bedrijf uitmaken. En dan moet je je content aanpassen. En zorgen dat je een eigenheid vindt in je copy. En dat je weet waarom je klanten je product willen kopen.
En in dit geval, vind je dan ook dat je dan de copy heel goed kunt uitbesteden?
Ik denk dat wel. Het probleem is dat er heel weinig echt zeer goede copywriters zijn, die dat stuk. Er is een verschil tussen de basis van een goede copywriter is, die kan een hoop woorden achter elkaar zetten, dat een zin vormt die aangenaam is om te lezen. En dan ken ik nog een beetje de stijlfiguren voor online te lezen. Ik gebruik tussentiteltjes, witruimte, korte zinnen, korte paragrafen, opsommingen, dat is één ding. En dan heb je dat tweede aspect van copywriting, waar dat zeer, zeer moeilijk is, en dat is waarover moet ik schrijven en hoe kom ik te weten wat die klant echt wilt. En daarvoor moeten we, en dat is natuurlijk mijn business, dat is wat usability en user research is dat onderzoeken. En dat onderzoeken, dat klinkt altijd zeer groot. Dan moet je een onderzoek doen, Maar vraag het gewoon aan je klanten. Vraag het op je website of stuur een e-mail naar mensen die iets bestellen. En stel gewoon die vraag, waarom heb je dat product bij ons gekocht en niet bij iemand anders? Of wat is de belangrijkste reden waarom dat je dat hebt gekocht bij ons? En is er iets dat je bijna heeft doen twijfelen of doen stoppen om het bij ons te kopen? En misschien kunnen na 3 maanden aan de klant vragen, wat zou je het meest missen als je dat product niet meer had? Of als je in de service-industrie zit? Er zijn heel weinig mensen dat durven vragen, maar wij vragen aan onze klanten, als we voor hun een tijd hebben gewerkt, vragen, wat zou het meest missen als Algae Consult niet meer bestond? Maar als dan 8 van de 10 klanten zeggen, ja, niks, dan ga ik naar een concurrent, dan weten eigenlijk wel dat je een probleem hebt, want dat wil zeggen dat je in die ogen gewoon maar een leverancier bent van een product of een dienst die hij als normaal beschouwt. Maar als mensen daar een stukje eigenheid gaan bovenhalen en je kunt dat verder uitwerken in de toekomst, dan weten we, mijn klanten die kiezen daarvoor voor mij, en dat moeten zoeken.
Dat is, zoals je al zegt, dat is natuurlijk een hele spannende vraag. Want dit gaat natuurlijk over wat is de waarde die je werkelijk levert en zijn mensen daar tevreden mee of niet? En dus komt het niet op afwijzing. Gaan mensen mij afwijzen, ja of nee? Ja. En raakt het je gevoel? En dat is natuurlijk wat het zo spannend maakt om dat gewoon te vragen.
Ja, maar dat is zo belangrijk, omdat Ja, je ziet heel veel bedrijven, zowel in de copywriting, maar ook in hoe dat ze naar buiten komen, ze proberen elke bezoeker gelukkig te maken. Ze proberen vooral niemand voor het hoofd te stoten. Maar dat zorgt ervoor, als je niemand voor het hoofd stoot, gaat niemand ook extreem gelukkig of extreem ongelukkig zijn over wat je aanbiedt. Maar dat wil ook zeggen dat je weinig memorabel bent. En ja, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ik denk dat dat een stukje is waarom we met AG Consult zijn. We hebben een redelijk eigen stijl. We zijn heel recht voor de raap. Veel mensen beschouwen ons veel meer als Hollanders dan als Belgen in de manier hoe we naar buiten komen. En in België is dat niet echt normaal dat je tegen een klant zegt, oei, je website is echt wel heel slecht. Er wordt vaak heel veel doekjes erop gewonnen. En wij zeggen gewoon, ja, kijk, het onderzoek blijkt dat en dat is niet goed. En je moet dat en dat aanpassen. En wij zijn er ook heel cru in, heel direct in. En ondertussen lachen we er ook zelfs nog wat mee met bepaalde dingen. En dat is onze stijl. En uiteraard schrikt dat een hele hoop klanten af. Maar dat zijn ook klanten waarvan wij weten dat we niet goed mee zouden kunnen samenwerken, omdat ze ons toch niet die vrijheid zouden geven die dat we willen hebben. En dat werkt dat weer perfect. En ik denk dat dat, ja, of dat je nu producten of diensten verkoopt. En heel veel mensen zeggen, ja, maar dat heeft toch niks met usability te maken. En inderdaad, puur met usability heeft dat niks te maken, maar het heeft wel te maken met je online succes. En uiteindelijk, of dat je het nu conversieoptimalisatie, usability, growth hacking noemt, ik denk dat dat het doel is van iedereen in deze discipline, is te zorgen dat je als online bedrijf zo goed mogelijk kan groeien. En wat wij zien tijdens gebruikers testen en als we met klanten van onze klanten praten, dan gaat het vaak om die copy en over die waardes toch hoor. En hoe dat je dingen probeert uit te leggen op je website.
Als je kijkt naar jullie website hè, en jullie online activiteiten, laten we even concentreren. Dus ik denk even niet aan je presentaties. Ja. Wat is volgens jou een growth hack die jullie heel veel klanten heeft bezorgd? Buiten, natuurlijk dat rapport, dat was de start van alles. Maar dat, ik kan me niet voorstellen dat je nog steeds daarop drijft.
Nee, op dat rapport drijven niet. Ik denk dat, wel, je had een paar, voor ons de growth hack die het meeste werkt, of in het begin toch zeker, hè? Nu is het die presentatie, maar is die blogartikels. Ik denk dat we er ook voor hebben gezorgd dat we blogartikels hebben geschreven. En als we er nu nog schrijven, zijn dat meestal artikels van concrete cases, met concrete cijfers, die je nergens anders vindt. We gaan niet een artikel schrijven dat al 20.000 keer op andere websites staat, want dan hebben we geen unieke waarde. En daarbij zorgen we voor een eigen schrijfstijl en ja, onze nieuwsbrief, en dat is zeer belangrijk. De laatste growth hack, als je het zo zou kunnen noemen, is degene dat er nu nog altijd op staat. Ik denk dat we ondertussen 3 of 4 jaar later zijn, maar als je op onze site komt en je gaat buiten het venster, dan verschijnt er een overlay of een pop-upje, waarin je wordt opgeroepen, heel vriendelijk, om mijn e-book met 10 gratis conversietips te downloaden. Ik heb dat erop gezet 4 jaar geleden in de maand augustus, toen ik op vakantie was en het zeer slecht weer was. En ik dacht, ik kan eens een boekje schrijven. We gaan eens testen of dat wel werkt. Het staat er nu 4 jaar later nog altijd op, omdat we zien dat nog altijd meer dan 4-5% van onze bezoekers die dat weggaan uit de website, dat e-book downloaden. Dus dat is eigenlijk onze grootste growth hack op dit ogenblik. En we hebben dat nu ondertussen verder aangevuld met nog wat PDF-upgrades bij artikels. Dat we in een artikel bijvoorbeeld zeggen 5 tips. En dan zetten we eronder, wil je nog 3 extra tips ontvangen, download dat nu. En op die manier verzamel je e-mailadressen en kan je mensen, bouw je een relatie op met mensen.
Ja.
En ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is. Dat heel veel, wij zitten in de service-industrie, dus daar is het nogal logisch dat niemand op je website komt en zegt, oh, leuk, ik ga eens even €10.000 uitgeven. Nee, dat gebeurt niet. Maar ook op een e-commerce website gebeurt het heel zelden dat mensen toekomen en zeggen, oh, bam, ik kan dat product hier kopen. Je moet een relatie opbouwen. En heel veel websites zijn ingericht en heel veel eigenaars van websites gaan ervan uit van, iemand komt op mijn website en kan tijdens diezelfde sessie een klant van maken. Maar dat gebeurt niet of zelden. En je moet dus middelen in je website inbouwen dat je een relatie uitbouwt. Dat kan blogartikels zijn, dat kan tips zijn, dat zijn die e-mail-overlays. En niet op een vuile manier. Je moet mensen niet in de val lokken om een e-mailadres te geven, maar dat je op die manier een relatie uitbouwt en dan zal iemand wel vroeg of laat klant worden.
Dus als ik het vertaal, zoals ik het ook heel vaak zeg, is je website is waarmee je verkeer krijgt van de zoekmachine onder andere.
Ja.
En dan je einddoel met je website is ervoor zorgen dat je een e-mailadres krijgt.
Ja.
En via de e-mails worden ze uiteindelijk klant van je.
Ja, absoluut. Allee, of e-mail of sociaal of LinkedIn. Maar je moet Je moet ergens iets in het werk stellen dat inderdaad een relatie uitbouwt met mensen. Die mensen die op je website komen, dat zijn de toevallige, al dat niet toevallige voorbijgangers. Dat kan misschien eindigen af en toe is in een one-night stand. Dat kan heel spannend zijn, maar daar ga je geen levenslange relatie mee uitbouwen. En de bedoeling is dat je met die mensen een langere termijn relatie uitbouwt.
Mm-hmm. Hoe vaak stuur je een e-mail?
Veel te weinig. Ja. dat is weer van de gigantische problemen dat we hebben. Dat we het zo druk hebben dat er eigenlijk al een stukje communicatie of internetmarketing bij weghaalt. Maar ik zal u zeggen, in de tijd dat we aan het groeien waren en dat we het nodig hadden als kanaal, dan stuurden wij elke week een nieuwsbrief en zorgden, ik denk dat we dan maandags, woensdags of dinsdag en donderdag, denk ik, dat we een serieus artikel op de website publiceerden. En toen hadden we elke vrijdag iets wat we noemden Screenshot Friday. En dat was er eens een of andere afgrijzelijke fout dat we hadden gezien, waar we commentaar op gaven. En dan zag je dat mensen daarop zaten te wachten. En dat werkte. Dat heeft in het begin gigantisch gewerkt voor ons. Serieuze artikels, maar dat, ja, ik was de helft van mijn tijd bezig met artikels schrijven. Maar dan zijn we wel gegroeid. De
helft van je tijd aan artikelen?
Ik was de helft van mijn tijd bezig met artikels te schrijven voor onze blog. Ja. En Els was bezig met het echte werk. Ik ook voor die andere helft, maar zo zat het in het begin wel. Ja, absoluut.
Ja. En nu steek je de helft van je tijd in presenteren?
Ik steek nu de helft van mijn tijd in presenteren, dus op zich is dat verhaal nog altijd hetzelfde. Hè? Als je als bedrijf wilt groeien, zeker in die service, maar ook in de andere industrie, dan is dat stukje inbound marketing, dat is dan de term dat ze er nu voor hebben uitgevonden, maar is gewoon ervoor zorgen dat je visibiliteit hebt, dat mensen je leren kennen en dat je dat op een goede manier doet, uiteraard, waanzinnig belangrijk.
Het is super gaaf dit. Jij bent met je oud werk, je oud collega, je oud werknemer ben je je bedrijf gestart.
Ja.
En maar blijkbaar zag je iets in haar waardoor je tot de conclusie kwam dat zij gewoon mede-eigenaar zou kunnen zijn. Ja. Wat was het dat je daar zag?
Ja, soms heb je dat er een klik is tussen twee mensen en dat je ziet, wat dit wordt hier wel iets. Dus dat was, ik denk dat. We hadden het er gisteren nog over, wij herinneren ons alle twee zelfs het sollicitatiegesprek nog. Dat was het meest absurde sollicitatiegesprek ooit. In die zin, ik denk dat het voor haar de eerste job van haar leven was. Ja. Ze had een jaar rondgereisd in Australië, dan was ze terug in België, dus ze kon de sollicitatie. Bij de oude bedrijf was ze als muziekredacteur voor de muziekwebsite, dat ze kwam solliciteren. Ze kwam toe op die sollicitatie, heel zenuwachtig, omdat ze de bus had gemist en was slecht gezind. En ik vraag, moet jij iets drinken? En de meeste mensen zeggen dan, ja, een watertje. En zij zegt bij mij een blikje cola staan. Ze zegt, oh, ik wil ook een cola. En dat was nog de tijd dat je mocht roken in een kantoor. Dus ik was al een roker. Toen ging dat nog, lieve mensen. Vandaag is dat onmogelijk. En zij vroeg, man, mag ik ook een sigaret? En toen dacht ik van, wauw, iemand dat durft zeggen op een sollicitatiegesprek. Dat vind ik fantastisch. Dat was een openheid en een relatie op gelijkaardig niveau, wat je vaak niet hebt. De sollicitatiegesprek is over van alles en nog wat gegaan, behalve over de job. En achteraf bleek dat mijn fijne redacteur, die ik had aangeworven, Els Aarsus, maar met één vinger kon typen. dat ging wel heel snel. En daarna ging het zelfs met twee vingers. Maar dat werkte gewoon fantastisch goed. En we hebben, zij was een werknemster, wat ik een verschrikkelijk woord vind. Maar zij was ook heel de tijd bezig met haar website. Dat was niet gewoon, hier is de tekst. Maar zei, ja, volgens mij moeten we dat in de navigatie veranderen. En moeten we deze aanpassen. En volgens mij moeten we ook dat doen. En iemand die bekommerd was om het geheel. Ja. En toen was de keuze heb gemaakt. Toen ik mijn bedrijf heb verkocht en zei, ik ga weggaan uit het bedrijf. Zij zei ook, ja, ik ook. En gaan we samen iets opstarten. En zo is het gegaan.
Dat is mooi. Als je met een klant begint. Of jullie, laat ik jullie zeggen, als bedrijf begin met de klant. Wat is de eerste stap die je zet?
Hangt er vanaf voor welk soort traject dat het is, maar als het voor een groter traject is, is de eerste stap altijd starten met gebruikersonderzoek. Altijd. Dus het eerste wat we doen is eigenlijk, uiteraard gaan we ook met de klant praten, om te weten wat die als bedrijf doet, en zorgen dat we die business goed begrijpen. Maar wat we tegelijkertijd doen, is een aantal zeer korte enquêtes opstarten op een website. Een korte enquête is letterlijk een enquête met één of twee vragen. Is gebruikersonderzoek starten, is dingen als Hotjar of andere heatmapping software installeren, zodanig dat we weten hoe dat de klanten zich gedragen en wat dat die vinden van dat bedrijf. Dat is de essentie van wat we doen. En dat zou, ja, leren de klanten en de motivaties van de klanten begrijpen. Van onze klanten dan. Allee, van de klant van onze klant. Mm-hmm. Ja. Het tweede dat we doen is... Want in elke website zitten er ook wel dingen waarvan je denkt van... Ai, ai, ai. Dat is dan het tweede dat we doen, is er doorgaan en echt de dingen zeggen van dat we... 99,5% zeker weten. En als je dat wegdoet, dan gaat je website beter worden. Proberen we daar de klant al van te overtuigen. Maar de rest is gebaseerd op ja, ook weer dat grote woord gebruikersonderzoek. Maar het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn als het klinkt.
Ja. Dat klinkt goed. Als je nu, een beetje de laatste vragen. Waar zou je willen staan met je bedrijf over 10 jaar?
Oh, ik denk ik ben dus al iets geouder, denk ik, als veel. Hè. Ik ben 45 jaar. Ik ben er iets relaxter in geworden, denk ik. Zoals ik daarnet zei, ik heb niet de gigantische ambitie om nog verder te groeien. Ik denk dat ik ben eigenlijk redelijk gelukkig waar het bedrijf nu staat. Dus ik denk, de evoluties die ik voor mezelf zie, is misschien voor zorgen dat we, maar dat gaat voor onszelf niet lukken, maar dat we misschien iemand vinden dat het personeel nog gelukkiger kan maken. Hè. Dat ik zei, dat stukje personeelsmanagement, dat niet onze sterkste kant is altijd. En het tweede ding, hoop ik nog altijd, dat we op datzelfde niveau kunnen blijven werken. Maar dat betekent dat we dus nog veel zullen moeten investeren in onze job beter doen, want de tijden veranderen. En dat we nog altijd de juiste klanten vinden die gemotiveerd zijn om met ons samen te werken en wij voor hen. En dat we het leven plezant vinden. Ik denk dat dat iets is dat misschien veel ondernemers onderweg vergeten. Ik zit niet alleen in Londen op conferenties, maar wie dat mij echt kent, die weet ook dat ik ongeveer 3 maanden per jaar avonturier. Dat ik in Afrika zit of met mijn jeep door Rusland en Siberië trek. Omdat dat mij dingen zijn die mij echt gelukkig maken. En ik denk dat heel veel ondernemers zeggen van ja, maar ik ga dat later doen als ik op pensioen ben. En dan zijn ze op pensioen en een jaar daarna krijgen ze een hartaanval of werken de knieën niet meer en kunnen ze die dingen niet meer doen. Dus voor mij is dat de weg die ik heb gekozen in het leven. Dat is een leuk bedrijf hebben, zorgen dat ik met mijn job kan amuseren en zorgen dat die job er ook voor zorgt dat ik daarnaast mij kan amuseren in het leven.
Wauw. En wat is het mooiste landgebied dat je bezocht, tot nu toe?
Haha, ik ben stapelzot, zo mag je het wel noemen, van Namibië in Zuidelijk Afrika. En dat is zelfs zo ver gekomen dat ik daar sinds enkele jaren, en daar zie je dan toch het stukje toch wel ondernemer in mij, dus ik ben er een aantal keer naartoe getrokken zelf. Ik ben een amateurfotograaf, dus de eerste keer ben ik daar naartoe gegaan met een andere fotogroep. Daarna heb ik mijn vrouw en mijn dochter 2 keer naar daar genomen. En sindsdien organiseer ik 2 keer per jaar als hobby een fotoreis naar Namibië, omdat ik graag mijn passie deel. Wat ik dus doe voor mijn echte job op die conferenties en wat ik dan ondertussen in Afrika doe, mijn passie voor fotografie en mijn passie voor dat land, deel met mensen.
Hoe combineer je die 2 dingen ook wel? Voor jezelf, ja?
Ja, ik ben altijd iemand geweest die uitvalskleppen nodig heeft. Dus hetgeen dat ik nu doe, met name 20 jaar ondertussen in de internetwereld actief zijn, is iets dat mijn ouders en mijn zussen, die dat mij dan toch geacht worden het meeste kennen, nooit hadden verwacht. Blijkbaar als klein manneke moest ik elk jaar had ik een totaal verschillende hobby. Dan was ik keeper en dan volgend jaar was ik ineens basketballer en dan zat ik in de tekenacademie. Dus ik hou nu 20 jaar al vol, maar ik heb daarnaast altijd andere dingen nodig. Uitvals. Dat is 1 ding. En dan uiteindelijk, ja, voor de rest is dat voor mij dezelfde dingen. Dat is een passie hebben voor iets. Ik denk dat dat zo, zo, zo belangrijk is. En voor die reizen te promoten heb ik een goede website kunnen maken. Ja, dan ken ik dat waarschijnlijk een beetje, want dat is een echte business. En omdat ik vaak op die conferenties spreek, heb ik toch ook wel mijn sociale skills wat omhoog gewerkt. Want ik was vroeger, ik ben nog altijd een introverte mens van nature, maar op die conferenties leer je dat je toch wel moet babbelen met mensen. Dat kan ik dan ook met die reizen combineren. Dus op die manier valt dat wel te combineren. Maar ik denk, de basis, hè, is die passie. Als je geen passie hebt voor wat je doet, zoek een andere job. Dat was een heel hard besluit, maar ik ben er echt van overtuigd. Ik zie heel veel mensen met heel zure gezichten naar hun werk komen. Ik zie ook heel veel bedrijfsleiders die aan denken van, doe jij je werk echt wel graag of niet? Als je het niet graag doet, zorg dat je het graag doet of zoek iets anders.
Ja, ik denk dat het helemaal waar is, Karel.
Het einde van deze podcast.
Nee, ik heb nog 1 vraag, wat ben ik ook nog benieuwd naar. Je had in het begin had jij een website, een blog, zeg maar, ja. Net als ik, toen ik dacht dat je van blog ook rijk kon worden.
Ja.
Net als heel veel andere dromers. En, maar je had advertenties. Wat is het meeste wat je daarmee verdiend hebt met die advertenties?
Ja, die eerste dingen toen we zo die computer- en inter- en gaming-websites en zo hadden. Heel af en toe draaiden we break-even in die tijd, maar meestal, ja, ik weet het niet, maar dat was zelfs nog in Belgische frank. Hè, zo, dus, maar dat was niet echt veel, nee.
Dus dat was ook de reden om te besluiten om dat niet door te zetten?
Ja, dan gingen we toch wel een echt bedrijf beginnen. Ik noem het nog altijd, dat is een heel interessante periode in mijn leven geweest. Ik ben blij dat ik van dat bedrijf ben afgeraakt, dat ik dat heb kunnen verkopen en zo. Maar ik noem het nog altijd, we speelden gazetjes op internet. Het waren goede artikels. We stonden in de top 3 van de meest bezochte websites in België, naast toen MSN en toen nog Planet Internet, wat een Hollandse leverancier was van oorsprong. Maar dat leverde nooit echt veel op. Nee. En als ik dat zie, de huidige blog, daar hebben wij nooit geen advertenties mee binnengehaald. Dat was ook niet de bedoeling, maar dat werkte wel voor klanten binnen het halen. Maar leven van publiceren, het is er weinigen gegeven. Zelfs de krantenwebsites en zo hebben het gigantisch moeilijk. Dus,
Karel, ik vond het een geweldig gesprek.
Right. We hebben het weinig over usability gehad.
Ja, maar dat was ook niet mijn belangrijkste punt van vandaag. Ik was vooral benieuwd hoe je als ondernemer te werk gaat. Ja. En usability is natuurlijk toch voor een groot deel iets heel erg persoonlijks, zoals je zelf al zegt. Het is een van de dingen die je als eerste doet, is het onderzoek. En dat is voor elke persoon, elk bedrijf natuurlijk anders.
Maar de methodes kunnen wel hetzelfde zijn, hè? Maar je moet inderdaad... Ja, wat het zeker niet is en wat veel mensen denken dat het is, dat is 100 verschillende tips die ik heb gelezen op internet, toepast op mijn website en dan zal mijn website wel goed zijn. Ja, dat is het voor een stukje, maar het is veel, veel, veel meer dan dat. En het is echt de basis van alles. En als ondernemer is het eigenlijk zo makkelijk om je klanten te kennen. Ga er eens met een babbeltje mee doen en zorg dat je weet wat je klanten, waarom dat ze voor u hebben gekozen, wat dat ze verwachten van u en zet dat in uw tekst op je website.
Ja, en volgens mij is dat ook dus de gouden usability tip. Hè? Dus begin niet met allerlei stomme kleine verbeteringen in je website. Nee. Behalve haal die slider alsjeblieft weg.
En zorg dat je knop een opvallende kleur heeft. Als je een groene website hebt, moet je ook geen knop in het groen maken. Maar dat zijn echt de basis. Maar als je daar voorbij bent, dan gaat het om die teksten. Hè? De kracht van woorden, dat wordt zo onderschat. Maar het is zo belangrijk, zo, zo, zo belangrijk. Ja
en dat, ik ben het 120% mee eens. En het grappige is natuurlijk dat heel veel ondernemers die een website beginnen met een nieuw bedrijf, die denken, mensen lezen niet met die woorden, dus ik moet gewoon geen tekst meer hebben. Dus ik moet wel afbeelding hebben, want dan krijgen ze een gevoel van de emotie van wat wij uit...
Alsjeblieft. Er is foto's kopen op een stokfoto-website die je al 1000 keer hebt gezien, dan is het helemaal... Nee. Dat is inderdaad... mensen lezen wel, hè. Ze lezen waanzinnig veel, hè. Maar mensen lezen geen zeven niet meer. Ik denk dat misschien hadden we het zo moeten zeggen, in plaats van mensen lezen niet op internet, mensen lezen anders. En ik denk dat het heel duidelijk is wat we zien als we, dat zie je vaak in scroll heatmaps en in user session recordings, als je een zeven hebt geschreven, dat lezen mensen niet. Hè. Dan drukken ze terug op de backtoets en gaan ze naar de website van je concurrent als je begint.
Even de ondertiteling, een zeven...
Zeveren, als ze lullen uit je bla-bla teksten schrijven.
Ja.
Zo'n typische marketingpraat van wij zijn de beste, wij zijn de grootste, met ons word je rijk van die dingen. Allee, dat is nu zeer overdreven, maar vaak vind je... Iets wat wij... Er komt nog een laatste tip. Wat wij heel vaak doen, als we voor kleinere organisaties tips geven tijdens opleidingen, is gewoon 3-4 websites van concurrenten opdoen. En wat je dan vaak ziet, is dat al die teksten op elkaar lijken. En je ziet dat ook als je zo van die online software services, als je die, je gooit 4 of 5 websites open die hetzelfde doen, die zien er hetzelfde uit en die teksten zijn nog hetzelfde. En dan zitten we weer bij dat probleem. Hè. Waarom moet ik als klant voor u kiezen en niet voor die 5 anderen die op u lijken? Weet waarom dat ik voor u zou kiezen? Als je een eigen stem hebt... En als dat duidelijk is, dat jij mijn problemen kent. En dat is iets wat we heel vaak doen, is een pagina niet beginnen met een beschrijving van hoe dat wij u gaan helpen, maar eigenlijk een beschrijving van uw situatie als klant. Je hebt dat en dat en dat probleem, je herkent die en die en die situatie, wel ze, wij hebben er de oplossing voor. En als een klant dan op uw website komt, dan denkt hij van, wauw, die kent mijn situatie, die weet mijn probleem als ondernemer, of die weet mijn probleem, en dan gaat het wel lukken. Dat is zo belangrijk, ja.
Ja, dat is...
De angsten en de barrières en de situatie van de klant. Maar ja.
Dat is toch de gouden afsluiting voor deze podcast.
Oké, cool.
Dankjewel, Carl.
Graag gedaan.
Nou, dat was het gave gesprek. Tenminste, ik vond het super om met hem te spreken. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nohanning.nl/show136. Ik heb ook een aantal video's toegevoegd van zijn presentaties, want we hebben natuurlijk niet super veel gehad over usability. En in die presentaties zie je heel veel tips en hacks van hem over usability. Vergeet niet te abonneren op de Enhanning Show, want dan krijg je vanzelf de laatste aflevering in je inbox. En je doet mij dan plezier, want dan zie ik dat je dit een gave podcast vindt. Ga daarvoor bijvoorbeeld naar iTunes of naar Stitcher. Zoek op de Enhanning Show en klik op abonneer. Yes, yes, yes. Heb je vragen? Heb je opmerkingen? Heb je, denk dan, dit is echt een waanzinnige podcast. Je wilt me dat even meedelen? Stuur een mail naar podcast@enhanning.nl. Ik hoor graag van jou. Wil je Carl laten weten dat je dit een gave aflevering vond, dat je hebt genoten van zijn gesprek en zijn inzichten? Op de Twitter kun je vinden onder AG Consult. Dat is het belangrijkste wat je moet weten. Doe je ding en ik zie je de volgende keer. Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.